Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is psalm 32. We noemen de schriftlezing psalm 32. En we zingen psalm 139 vers 1 en vers 14. Psalm 32 vers 1 en vers 3. Psalm 119 vers 20. Psalm 25. Vers 5 en 7. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 32. En we zingen psalm 139 vers 1 en vers 14. Psalm 32 vers 1 en 3. Psalm 119 vers 20. En psalm 25 vers 5 en vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste en het veertiende vers. Psalm 139, vers 1, niets is o op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daad. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten en ook het 14e vers, Psalm 139, vers 1 en 14.
Thank you.
en Gods heilig en dierbaar woord in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, Psalm 32. Noem u als onze schriftlezing Psalm 32 nog vooraf, toen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren door de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een onderwijzing van David, wel gelukzalig in zij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, en mijn brullen den ganzen dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Daarom zal ik u, een ieder heilige, aanbidden in Vindensteed, ja, in een overloop van grote wateren, zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het wel geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebed, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar u den Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Gemeente, de bediening der verzoening heeft de Heere ingesteld om door en onder de bediening van het woord zijn gemeente bijeen te vergaderen door de kracht van het woord en te roepen door het werk van de Heilige Geest en te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Hij werkt het waar zaligmakend geloof in het hart, onder en door de prediking van het woord, en hij versterkt ook dat waar zaligmakend geloof onder en door de bediening der verzoening. Daarnaast heeft de Heer ook de sacramenten gegeven. Die sacramenten werken niet het geloof, maar ze zijn tekenen en zegelen om het geloof, ook als het zwak, als het klein of ook als het sterker mag zijn, verder te versterken en te bevestigen in het hart. De sacramenten versterken het geloof. Daartoe is het ook gegeven. We willen er ook stilstaan in deze dienst, die bijzonder dan ook als een voorbereidingsdienst geldt voor de bediening van het sacrament van het Heilige Avondmaal, bij het formulier van het Heilige Avondmaal en het gedeelte van de waarachtige beproeving die in die drie stukken bestaat. Ik lees u dat eerst voor. Het formulier van het Heilige Avondmaal. Waar gesproken wordt, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Het ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met een bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God den Here te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, eensgewijs, of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. En vanuit deze drie stukken willen wij stilstaan aan de hand van een drietal gedachten. Deze drie zaken spreken ten eerste van de ware vernedering, in de tweede plaats ook van gelovige verwondering en in de derde plaats ook van een hartelijke verbinding. Het gaat om de bediening van het heilige avondmaal. Dat kan alleen plaatsvinden ten eerste in een ware vernedering, ten tweede met gelovige verwondering en ten derde heeft het ook een hartelijke verbinding. Voordat we hier nader bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen, en wel het psalm 32, en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 32, vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt. En ook het derde vers, bekende, o Heren, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3, en ondertussen zal er één collecte worden gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. En we zingen psalm 32, vers 1 en 3.
Thank you.
gemeente lange tijd heeft door verdrietige omstandigheden het avondmaal is niet bediend geworden in het midden van de gemeente. Maar nu is het toch het voornemen om aanstaande zondag, als de Heer het net geeft, ook naast de hoorbare prediking van het woord, die altijd zijn voortgang nog mocht hebben, ook in de zichtbare verkondiging, in de tekenen van brood en wijn, in het midden van de gemeente ook te vertonen. Omdat de zaligmaker dat geboden heeft, het eerste en het voornaamste is, doe dat tot mijn gedachtenis. Het gaat erom dat hij verhoogd, verheerlijkt wordt in de dure prijs waarmee hij zijn kerk gekocht heeft, in het offer wat hij gebracht heeft, in de gerechtigheid die hij verworven heeft, in zijn harte bloed wat hij gestort heeft. Die zware strijd, die worsteling die hij gekend heeft in de hof van Gethsemane, dat het bloedig zweet werd uitgedrukt toen hij kroop als een worm en geen man. Dat bittere lijden en sterven wat hij ondergaan heeft. Hij is toch waard om daarin beleden te worden, om ook daarin geprezen te worden, als ook de zichtbare tekenen ook wijzen op de verbreking van zijn lichaam en de wijn ook heenwijst en onderwijst in de uitstorting van zijn hartebloed. Wat is nodig om zijn naam te belijden, het oprecht waarzaligmakend geloof. En dan moeten wij toch ook onderzoeken voor onszelf, duidelijke Bijbelse opdracht, onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. U hoeft dat dus niet uw buurman te doen. U hebt geen opdracht om uw buurvrouw te onderzoeken. Het gaat echt om uzelf. We zijn zo geneigd ook bij de voorbereiding, bij de bediening, te letten, wie gaat er aan, wie blijft er af. Dat is onnodige inspanning, hoeft u niet te doen. Maar onderzoekt uzelf, en zo staat er in de schrift, beproeft uzelf of gij in het geloof zijt. Dat waar, zaligmakende geloof. En wat is dan dat geloof? En daar gaat het over in deze drie kernzaken van het formulier van het heilige avondmaal, die ons ook in de voorbereiding wijzen welk geloof of dat is, wat Goden verheerlijkend, wat Christus centraal stellend en wat ook zielzaligend is. En dat wordt ons ook hier beschreven, ook in het formulier. Het gaat er dus om dat zijn naam beleden wordt. Dat is het eerste, het voornaamste, dat hij aan zijn eer komt. Dat is altijd de Bijbelse volgorde, eerst Goden de eer. Als de discipelen vragen, Heere, leer ons bidden, dan geeft de Heere hen onderwijs dat het eerst gaat om de aanbidding. Dan is de volgorde, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Daarna pas komen onze noden, daarna pas komen de zonden en ook de bestrijdingen en aanvechtingen van de vorst der duisternis. En daar gaat het ook om. En als het recht in ons hart ligt, dan gaat het ook eerst ons om de ere Gods. Hij is het waardig. Hij heeft er recht op om zijn naam te belijden. En dat hij ook de aanbidding en de eer ontvangt. Hoe moeten wij dan komen? En in welke gestalte moeten wij naderen tot het sacrament van het heilig avondmaal? We zijn geneigd, gemeente, om onszelf wat op te knappen en wat te verbeteren. Bepaalde zonden te laten, na te laten. Bepaalde bezigheden niet te verrichten, bijzonder ook in de week van voorbereiding. We gaan in onze herinnering na. Wat zouden we naar voren kunnen brengen? Wat zouden onze rust, onze steunpunten kunnen zijn om aan te gaan aan het sacrament van het heilige avondmaal? We proberen onze eventuele geestelijke herinneringen op te frissen en weer in onze herinnering te brengen, onze ervaringen. Toen en toen was er dat woord, of toen en toen was er dat psalmvers. Dat heeft me toen bijzonder aangesproken. Dat lijkt me toch wel ook voldoende grond om weer de gang naar het sacrament van het heilig avondmaal te maken, maar we vinden daartoe weinig steunpunten voor in het formulier van het heilig avondmaal. Om op die wijze voor het aangezicht van de Allerhoogste en tot de tafel des Heren te naderen. Er staat een eerste bedenken, een iegelijk bij zichzelf, niet zijn bekering, niet zijn geestelijke ervaringen, niet zijn geestelijke gestaltes, maar een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat is toch even wat. En er staat niet bij, dat geldt pas beginnende, maar de gevorderde is dat niet bij nodig. Nee, er staat een iegelijk bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Dat hij zo moet komen, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Er worden de zondaars genodigd en geroepen, die dat niet alleen in naam kennen, maar die dat ook beleven als ze ook zo voor Gods aangezicht verschijnen. Een iegelijk bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Een zondaar, een doelmisser, een albederver, een wederhorige. Dus u komt niet aan als een bekeerde man, als een bekeerde vrouw. U komt niet aan met uw geestelijke ervaringen, maar u komt door uw geestelijke ervaringen en ondervindingen, door het hanteren van de maatstaf van het woord, door de verlichting van de Heilige Geest, die in het hart ons ontdekt in onze verlorenheid en ellendigheid, als een zondaar, als een verlorene. Hij is de zaligmaker van zondaren. En hij wordt verheerlijkt in het zaligmaken van de zulken, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Een iegelijk geldt dat, dus niemand uitgesloten. U hoort wel, aan de tafel des Heren is ieder gelijk. Er zijn geen klassificaties, er zijn geen rangen en standen. Als u komt, dan komt u groot of klein, vergevorderd of minder vergevorderd, als een gans verloren, vloekwaardige zondaar, in het mishagen aan uzelf. Gaat om de ark die van Gods gunst getuigt, Christus Jezus. En als David, de man naar Gods hart, de ark opbrengt, dan was David toch een uitnemende gelovige. Bekend in het boek der psalmen door de vele psalmen die hij verricht heeft. En diepe geestelijke ervaringen kende hij. Maar als nu die ark opgebracht wordt, gemeente, naar Jeruzalem, dan heeft David zich omgord met een linnen lijfrok. Zijn koninklijke heerlijkheid heeft hij afgelegd. Hij spreekt ook niet over zijn geestelijke gesteldheid, maar hij is verheugd over de ark Gods. En hij huppelt voor het aangezicht des Heren. Zijn vrouw Michal veracht hem daarom. Maar David is gelijk aan zijn dienstknechten, aan zijn dienstmaagden. Kijk, die gestalte, daar gaat het om. Aan het sacrament van het heilige avondmaal. Dat er zicht en licht mag zijn op de ark die van Gods gunst getuigt, op de Christus der schriften. En dat er die vreugde in het hart gevoeld wordt, van die wetstafelen die in die ark gevonden werden, die door de ark gedragen werden, van het bloed der verzoening wat op de ark gesprengd werd. Daar werd de voldoening gegeven aan de deugden van de Vader. Daar ligt de verzoening voor de armen en verloren zondaar. En die blijdschap en die verheuging te mogen kennen in uw gezin, gemeente, is de zuigeling toch even gelijkwaardig als de jongeling en als de oudere. Zijn toch alle kinderen van u toch, als u kinderen mag hebben. Zo is het toch ook in dat grote geestelijke huisgezin. Dan is er de zorg voor de schapen. Dan is er ook de zorg bijzonder voor de lammeren. En dan is het zelfs zo dat de zogenden gedragen worden in de armen van de grote herder der schapen. En als de discipelen in strijd zijn, wie van hen de meeste is, wie van hen het meest ver gevorderd is, dan neemt de zaligmaker een kind en stelt dat in het midden van hen. En zegt: als gij u niet bekeert en wordt gelijk zo'n kindeke, gij kunt in dat koninkrijk van God geenszins ingaan. En wat hebt u in geestelijke zin, als dat zo mag zijn, wat u niet ontvangen hebt, als u geestelijke ondervindingen en ervaringen mag hebben? Waar zijn die uit voortgevloeid? Die zijn er toch afkomstig uit het welbehagen van God? Die zijn toch afkomstig uit die eeuwige liefde van Hem? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Dat is toch de oorsprong. Dan is het toch een gave Gods. Dus geen enkele roemensgrond, geen enkele zelfgenoegzaamheid of zelfvoldaanheid worden bij ons gevonden. Het formulier, dat is bijbelse bevinding, gemeente, wat hier staat, echt. Dat is nu bijbelse bevinding. Een eigenlijk gedenken, zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt, strikt, persoonlijk, uitsluitend genade. We zijn persoonlijk geboren, we gaan straks ook persoonlijk sterven en we zijn voor onszelf verantwoordelijk en niet voor de ander. Daarom dit onderwijs. Het wijst ons erop hoe groot de toorn Gods is over onze zonden. Ja, we doen niet meer aan dronkenschap natuurlijk. We zijn geen echtbreker en noemt u maar andere zonden op, uiterlijke zonden, maar wat dacht u van de woorden die we gebruikt hebben de afgelopen tijd? Wat dacht u van onze gedachtenwereld, wat er in ons omgegaan is? God had ons geschapen, zuiver wat onze werken betreft, wat onze woorden betreft en ook wat onze gedachten betreft. O, dan hebben we toch diepe reden om ons diep te verootmoedigen en te vernederen. Dan komen we toch onder de wereld terecht. We kunnen niet met de wereld mee, als het goed is. Die breuk is gemaakt, maar we komen onder de wereld terecht. We hebben gebroken met de zonde in uitwendige zin. Begeren van ganser harte voor God te leven. Maar er zijn toch tijden en ogenblikken in ons leven dat we ons de voornaamste zondaren gevoelen. Ziet dit onderwijs. De toren Gods is groot over de zonde. Ze is zo strijdig met zijn goddelijke deugden, met zijn volmaakte eigenschappen en u en mijn bestaan. Of het nu gaat over onze afkomst uit Adam, of het nu gaat over ons verleden, onze jeugdtijd, of het nu gaat over ons heden en over wat er nog te verwachten is voor ons toekomende. Het is toch enkel zonde en schuld. Met laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Geheel onrein alle redenen. Om ons diep te verootmoedigen en te verdederen voor het aangezicht van God. Hij kan de zonde niet gedogen. En hij neemt die zonde zo ernstig, zegt het formulier, dat eer dat hij die ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Daar spreekt het formulier. En daar spreekt de bediening van het heilige avondmaal van. Welke prijs of hij betaald heeft. Op welke wijze hij de schuld verzoend heeft. Hoe hij dat strafwijzend recht van God de Vader voldaan en verheerlijkt heeft. Hoe hij de vloek ontwapend en in een zegen veranderd heeft. Dat hij die zonde schuld op zich genomen heeft. En de toorn Gods gedragen heeft. O, zie toch de ernst van de zonde. In de slagen, jij ontving in zijn aangezicht. In zijn doorploegde rug. In de doornenkroon op zijn hoofd. De spotmantel om zijn schouders. Om de nagelen die door zijn handen en door zijn voeten gedreven werden. Ja, de speerstoot die zijn hart doorwondde. Zodat er bloed en water uitvloeide. Hij, de Zoon Gods. Gezonden door de Vader, zich bereid verklaart om deze strijd te strijden deze prijs te betalen, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Zo heeft hij zijn rechtvaardigheid verheerlijkt, zijn toorn geblust, ziet zo te komen, die innerlijke smart, die schaamte vanwege onze zonde, die schuldontdekking, dat uw kleed mag zijn, als u een zondag mag komen aan de tafel des Heren, niet dat kleed van de eigen gerechtigheid, van uitwendige godsdienst, niet de vijgenbladeren van verontschuldiging, maar dat boetekleed, de boetvaardigheid. Luther die zei, een echte christen is een levenslange boetvaardige christen, zichzelf mishagende. En zo te komen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Wij zongen zo straks op Psalm 32, die zal tot u een ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Zo te komen, zoals dit formulier ons ook onderwijst. In de tweede plaats, dan is het ook een komen met gelovige verwondering. Want de vrucht des geestes, die die rechte schaamte, die ware vernedering, die oprechte verootmoediging, dat mishagen in onszelf werkt, telkens weer, die werkt ook dat oprecht geloof. En dan staat er hier, ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, innerlijke zaak, het hart gemeente, dat bedoelt de schrift mee, dat is ons verstand, dat zijn onze genegenheden, onze verlangens, en dat is ook onze wil, dat is in geestelijke zin ons hart. Soms dan kloppen mensen op hun borst en dan zeggen ze, het moet hier zitten, daar zit inderdaad uw hart in lichamelijke zin. En dat hart in lichamelijke zin, dat heeft een taak, dat draagt zorg ervoor dat het bloed door het gehele lichaam gepompt wordt en dat het overtollige vocht uit het lichaam gepompt wordt door het hart. En dat hart dat zorgt ervoor dat het bloed gepompt wordt tot in onze kleinste en verste delen van het lichaam die van het hart verwijderd zijn. Dat is de bedoeling van de schrift als het spreekt over het hart, dat het betekenis heeft voor ons ganse bestaan, ons geheel geestelijk bestaan. Dat is ons verstand wat verlicht gaat worden door de werking van de Heilige Geest. Onze verlangens, onze genegenheden die vernieuwd gaan worden door de kracht van de Heilige Geest. En onze wil die herschapen wordt door de werking van de Heilige Geest, zodat ze gewillig onderworpen gemaakt wordt aan de wil van God. En dan staat er hier in het formulier een iegelijk, onderzoeken zijn hart of je ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Let u op de volgorde. Er staat een gewisse belofte Gods. Bekende professor Wisse, als hij sprak over de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, die heeft erop gewezen, er staat hier niet of u gewis gelooft in de belofte Gods, maar of u gelooft in de gewisse belofte. Dat woord gewis, dat spreekt van de belofte Gods. Het geloof kan een sterker geloof zijn, een zwakker geloof zijn, een aangevochten geloof zijn. Het geloof van de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Een bestreden, een aangevochten geloof. Of het geloof van de apostel Paulus die zegt, ik weet in wien ik geloofd heb, maar voor beide is het voorwerp van het geloof de belofte Gods die gewis, die vast, die zeker is. Dus de grond des geloofs ligt buiten onszelf, in Christus Jezus. Zoals een schipper, als hij de ankergrond zoekt voor zijn schip, dan zoekt hij de vastheid voor zijn anker niet in de bodem van zijn schip. Dan gaat zijn schip ten onder. Dan gaat het lek, gaat het naar de bodem. Maar hij zoekt de ankergrond buiten het schip. Zo zegt ook het formulier in het vervolg. Midden in de dood liggende. Het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken de vastheid van de belofte van God. Kijk, en die belofte Gods is vast, is gewis. Want die grondt zich op de waarheid van het woord. Die is gefundeerd op de arbeid van de Christus der Schriften. Dat is vast, dat is gewis. Het geloof is een gave Gods. Dat geloof is ook rein, is ook zuiver. Maar de gelovige heeft te kampen met de macht van de vorst der duisternis tegen hem, met de verzoekingen en de verleidingen van de wereld om hem, en met de kracht van de oude mens in hem, en daardoor wordt hij geslingerd. Niet als dat geloof een oefening is. Als dat geloof een oefening is, dan zegt David, als hij daar staat bij koning Saul in de nacht, en zijn wapendrager die zegt, sla hem. Eén klap, hij is dood, bent u koning. Bent u van alle strijd, alle moeite af. Nee, zegt David, hij is de gezalfde des Heren. God zal hem slaan. Er zal een dag komen dat hij in de strijd zal sterven, of op andere wijze. Ik zal het niet doen. En hij was met een diepe slaap, koning Saul, met een diepe slaap bevangen, zo staat er in het woord. Kijk, daar heb je de vastheid van het geloof. David, die belofte Gods die gewis is, hij zou koning zijn, koning worden. Al moest hij weer in de nacht terug naar zijn spelonk en met die enkele honderden mannen om zich heen. Maar hij zou koning worden. En het volgende hoofdstuk gemeente in het eerste vers. Nu zal ik nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. Dezelfde gelovige. De belofte Gods nog even gewis, even vast, even sterk en zeker. Maar de verandering ligt in de gelovige die de omstandigheden en de aanvechtingen de boventoon laat voeren boven de oefening van het waar geloof wat rust, niet op datgene wat het oog ziet of wat de mens gevoelt, maar wat omhelst en rust op de waarachtige belofte Gods en het werk van de persoon des middelaars. Dat betekent het hier. Of ik ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn bloed wat hij gestort heeft tot verzoening, de genade van de vergeving, indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Die belofte die al klonk in het paradijs. Van het vrouwenzaad, wat komen zou in de volle des tijds. Die belofte die Abraham met verheuging omhelst heeft. Waar Jacob van gesproken heeft op zijn sterfbed. Waar David van gezongen heeft. Waar de profeten van getuigd hebben. Diezelfde belofte die in het evangelie ook werkelijkheid is geworden. Maar het is nog steeds geloof in de belofte Gods. Dat God in Christus, een arm, een verloren zondaar, die in zijn schuld, in zijn verlorenheid, met een mishagen aan zichzelf, die het buigen voor de majesteit en de grootheid Gods, zijn rechteloosheid, strafwaardigheid en verlorenheid, niettemin de belofte van het evangelie omhelst, voorwaarachtig houdt, en die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen, zo zegt de Zoon God zelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet, dat werk van Christus is gewis. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Er was geen discipel bij, gemeente. Die discipelen die sliepen in de hof. Die discipelen die stonden van verre. De discipelen waren gevlucht, ook die dapperen, die gezegd hebben, Heren, we zijn bereid om met u te lijden. We gaan met u de gevangenis in. We gaan met u de dood in. We kunnen die drinkbeker wat drinken die gij drinken moet. Ze waren allen afwezig. Want de zaak van de zaligheid der kerk, de voldoening aan het recht, daar komt geen zondaar bij aan te pas. Dat is een zaak tussen God de Vader en tussen de Zoon. De Vader eist en de Zoon voldoet. En de kerk wordt zalig, om niet uit louter genade, als zondaar, door de toerekening, zo staat hier in dit formulier, van de volkomen gerechtigheid van Christus. En dat wordt persoonlijk dan ook zo geëigend, de toe-eigening in het geloof, al is het met een bevende hand, al is het, want het formulier heeft ook duidelijk oog, gemeente, voor de bestredenen, voor de aangevochtenen. Daar hadden onze vaderen ook duidelijk oog voor, omdat Gods woord daar ook duidelijk oog voor heeft en onderwijzing geeft. Want dan zegt toch het formulier, al is het dat wij nog niet zo'n volkomen geloof hebben. En al is het dat wij ons nog niet met zulke ijver tot God begeven als we schuldig staan. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Maar die belofte is gewis. Die gerechtigheid is volkomen. Is door Christus verworven. Door hem betaald. En die wordt door het geloof geëigend. Alsof we zelf, zo krachtig is dat, zo volkomen is dat, alsof we zelf ook voor onze schuld en zonde betaald hadden. En alle gerechtigheid hadden volbracht. Ziet zijn werk, de zaligheid voor de zondaar, de rechtvaardiging voor de goddeloze, eenzijdige, onbegrijpelijke, eeuwige liefde, en dat voor een vijand, en hem dan als de belover te eren, tot hem te komen, hem te belijden, hem de eer en de aanbidding te geven. Daar komt die bloedvloeiende vrouw, kwam het geloof mee, was waar geloof. Ze zegt, als ik de Zoon van zijn kleed maar zal aanraken, dan zal ik gezond. Hoort u de zekerheid van het geloof? Waar vindt ze die zekerheid? In de Zoon van zijn kleed, van hem, de grote hoge priester. Zo vast ervan overtuigd. Hij heeft zo'n kracht, zo'n macht, zo'n gewilligheid. Als ik de Zoon van zijn kleed maar zal aanraken, dan zal ik gezond worden. En toen ze het gedaan had, toen gevoelde zij. Ziet u wel, het wezen van het geloof is tot hem te gaan. Op grond van zijn woord. Door de kracht van zijn geest. In uw verlorenheid en ellendigheid. Met dat vertrouwen in uw hart gegrond. Op het woord, op de waarheid Gods. En het werk van de persoon des middelaars. Sacramenten, gemeente. Die zijn tekenen en zegelen van de vastheid van zijn werk. Toont de lijdelijke gehoorzaamheid die hij betracht heeft. Het ondergaan van het vonnis van de dood. Ten dagen als gij daarvan eet. Nu is hij de dood gestorven. En ook de dadelijke gehoorzaamheid. Doe dat en gij zult leven. Die beide zaken, die noemen wij de gerechtigheid Gods in Christus Jezus, die redt van de dood, om zo te delen in hem, te belijden ook van hem, ontslag van het vonnis en een recht op het eeuwige leven. De derde plaats, gemeente, dan spreekt ook het formulier van de hartelijke verbinding. Want dan staat er ook ten derde onderzoeken en eigenlijk zijn conscientie of hij ook gezind is. Voortaan, ernstig, wel overwogen. Zo komen we aan. God toont zijn verbond aan de tafel. Hij geeft als het ware verbondsvernieuwing. En dan van uw kant wordt ook het verbond vernieuwd. Hij toont zijn trouw, zijn onbegrijpelijke liefde. De volkomenheid van de prijs die hij betaald heeft. En dan ook van uw kant verbindt u zich weer van ganser harte om in uw gezinsleven, in uw burgerlijk leven, in uw kerkelijk leven, in uw ambtelijk leven, om van nu voortaan voor zijn aangezicht te handelen en te wandelen in oprechtheid en in waarheid. Ischia, die roept op om toch van ganser harte hem te eren. Nu is het in mijn hart, zo zegt hij, om met de Heere, de God Israëls, een verbond te maken. Daniel, aan dat heidense hof, die had een voornemen in zijn hart. Een hartelijk voornemen om te blijven bij de inzettingen van de God van Israël. En niet mee te gaan met de spijzen die geboden werden aan het hof, die aan de duivelen geofferd waren. David zegt in Psalm 116, ik zal de beker der verlossingen opnemen. Ziet hij eerst de eer, de aanbidding, de belijdenis van zijn verbondstrouw, van zijn liefde, van zijn gerechtigheid. Hij toch de eer, u al mijn liefde waardig schatten, maar dan ook zijn woord, zijn dienst, zijn wet en zijn dag, alle vijandschap van harte afleggende. Ja, als we dat beginsel niet hebben, gemeente, van die vergevende liefde ten opzichte van onze naasten. U kent die gelijkenis wel van die man die 10.000 talenten schuldig was. Ik heb wel eens iemand horen uitrekenen, dat zou iets zijn van 30 miljoen euro in termen van onze tijd. Onbetaalbaar toch. En als die man dan aan de pijnigers wordt overgegeven, ja, dan kun je toch nooit meer betalen. Als je zo'n ontzaggelijk grote schuld hebt en je wordt dan aan de pijnigers overgegeven, kan je niet meer werken. Kan je nooit meer betalen. En dan valt die man op zijn knieën en hij smeekt om behoud. En dan wordt hem al die schuld kwijtgescholden. Maar dan komt hij zijn naaste tegen, die is hem 100 penningen schuldig. En hij grijpt die man bij de keel en hij werpt hem in de gevangenis voor die 100 penningen. Kijk, dan zegt de zaligmaker, dat kan niet. En dus als die onbetaalbare hoge schuld, die we nooit kunnen betalen, waarvoor we eeuwig zouden moeten strafleiden, als die schuld ons uit loutere genade, zonder enige verdiensten, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus Jezus, die we met een bevend hart en met een sidderende hand omhelzen, als dat waar mag zijn in ons hart, ja, dan moet het toch niet moeilijk zijn om die 100 penningen van onze naasten, om die kwijt te schelden. Dat moet dan toch niet zwaar zijn. Als we bij die vergevende liefde mogen leven, als dat een harte zaak mag zijn, dan is het toch niet zwaar. O, als we onszelf die balk in onze eigen ogen hebben leren ontdekken, ja, dan is het toch niet moeilijk om met die splinter van de naaste om te gaan. O, wat zit er toch vaak zo vast op dat eigen ik, ook van onszelf. Ziet, verbondsverdieping, hij de eerste. Maar dan is er ook de wederliefde voortaan gezind met zijn ganse leven. Waarachtige dankbaarheid jegens God en Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Eensgelijks of je ook zonder enige geveinzen. Maar gaat weer gebeuren hoor, u gaat weer struikelen, u gaat weer vallen. Maar een oprecht verlangen, een ernstig begeren om zonder enige geveinsdheid, met alle vijandschap en haat en nijd, van harte afleggende, ernstig voornemen hebbende, om van nu voortaan met onze naaste ook te mogen leven. De dichter die zegt in Psalm 119, vers 20, dan spreekt hij, ziet, al mijn lust tot uw bevel zich strekken, och, dat er kracht en leven in mijn rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. We gaan dat ook hier zingen uit Psalm 119. En daarvan het 20e vers. Weer van mij af de smaadheid die ik vrees, uw rechten, Heere, zijn goed en vrij van vlekken, waarom ik die gestaag als heilig prezen. Wat er verder volgt in het 20e vers van Psalm 119. groet het gemeente in Vriezeveen met de bedenk met de viering van het sacrament van het heilig avondmaal. Zo hebt u zich dat wellicht afgevraagd of vraagt u zich dat nog af. Kan dat wel gevierd worden? Zijn dan alle zorgen, alle problemen uit het midden van de gemeente opgelost? En kan er wel het sacrament van het heilig avondmaal gevierd worden? We zullen nooit in een zondeloze, in een moeiteloze periode geraken, gemeente. We zijn kerk na de zondeval en buiten het paradijs. En u vindt ook in de schrift verschillende zaken en toestanden die niet altijd zo buitengewoon getuigden van zondeloosheid en van reinheid en zuiverheid, maar dat toch het sacrament bediend werd. Ik denk aan de dagen van Hiskia. Hij zond de lopers uit opdat het sacrament van het heilige avondmaal gevierd zou worden. En dan staat er: sommigen belachten de lopers. Die lachten hun uit dat ze opgeroepen werden om het Pascha, het oud-testamentische heilige avondmaal te houden. En sommigen verootmoedigden zich en kwamen. En als ze dan dat sacrament gaan bedienen, dan blijken de priesters ook onreinheid te hebben. En ook verschillende van het volk. En dan vraagt Hiskia om de verzoening. Maar de viering van het Pascha had wel zijn voortgang. We moeten oppassen dat we onze menselijke problemen, onze menselijke zorgen, onze menselijke onvolkomenheden niet laten heersen boven de instelling van God. Doe dat tot mijn gedachtenis. En als u het ziet aan het eerste avondmaal met de discipelen, ze waren tevoren niet in staat om elkaars voeten te wassen. De zaligmaker ging dat doen, beschamend toch, 3 jaar lang, op de leerschool van vrije genade, apostelen te zijn. En als het om voetwassen ging, dan zeiden ze, dat kan hij wel doen. Of, daar is hij wel geschikt voor, dat hoef ik toch niet te doen. Maar toen deed de zonen Gods het. En later leest u ook in het evangelie dat ze daarna nog streden wie van hen de meeste was. En in diezelfde nacht zijn ze van hem gevlucht. En toch heeft de zaligmaker het sacrament ingesteld en gehouden met zijn apostelen. In de dagen van Josia vindt u hetzelfde. En in de gemeente van Korinthe is de situatie ook bepaald niet ideaal. Als een apostel in de eerste zendbrief krachtige veroordelingen uitspreekt over de gemeente, er worden zonden gehandhaafd. Daar zijn mensen die komen dronken aan de bediening, de rijken. En de armen komen hongerig aan de bediening. Het is bepaald een wantoestand. De apostel roept op tot orde. Maar de bediening van het sacrament, die ging wel door. De 7 gemeentes, de sacramentsbediening had zijn voortgang. Heeft enige tijd niet zo geweest, u kent de omstandigheden. Maar het doet dat tot mijn gedachtenis. En wie gevoelt in zijn hart dat hij door omstandigheden niet kan deelnemen aan de bediening, die blijven dan af. Maar het mag toch niet in de weg staan dat de hoorbare en de zichtbare bediening van dat grote offer op Golgotha, van de prijs die daar betaald is, de strijd die daar gestreden is, dat dat geen voortgang zou hebben. Onze vaderen leerden dat God daar zijn kerk vergadert, waar het woord zuiver bediend wordt en de sacramenten bediend worden naar de instelling van Christus en ook de kerkelijke tucht. Calvijn en Augustinus zeiden, die eerste 2 behoren tot het wezen van de kerk. De zuivere bediening van het woord en de bediening van de heilige sacramenten. Het welwezen als ook de tucht ook met kracht wordt uitgeoefend. Maar het blijkt wel in de schrift dat dat ook verschillende keren achterwege bleef. Maar daar hebben we wel naar te staan. Maar die eerste 2 zijn wezenlijk voor de vergadering en voor de opbouw van de kerk. De bediening van het woord en het sacrament. Opdat de naam van Christus beleden wordt. Opdat zijn roem ook de eer mag ontvangen die hij waardig is toegebracht te krijgen. En Daarom voor u en voor mij de vraag, gemeente, hoe staan we tegenover dit bevel? En nogmaals, u hoeft u niet bezig te houden met uw naaste, met een ander. Het is strikt persoonlijk, geheel persoonlijk. Hoe staan wij tegenover dat bevel? Straks zal toch verantwoording gevraagd worden van u en van mij. Wat we gedaan hebben met de boodschap van het woord die tot ons kwam, welmenend, indringend. Prediking van het evangelie is een boodschap tot elke hoorder. De zaligmaker heeft gezegd in die bekende gelijkenis van Lucas 14, dwing ze om in te komen. En er waren er, ja, die hadden net een akker gekocht. Zo druk met hun akker. Te druk om gehoor te geven aan de nodiging. En anderen, ja, die hadden net 5 ossen aangeschaft. Te druk. En een derde was net getrouwd. Geen van die mannen die genodigd waren. Hoort u het hoe de zaligmaker spreekt? Die genodigd waren. Zo sprak de Christus over de prediking van het woord aan mensen die zich op hele nette, keurige wijze verontschuldigden. Het waren geen brute zondaren. Het waren geen vijandige schriftgeleerden of fariseeën. Zeiden, houd mij voor verontschuldigd. Keurig toch, netjes, beschaafd. Maar geen van die mannen die genodigd waren, zullen mijn avondmaal smaken, sprak de Zoon Gods. Dus, we hebben toch het woord ernstig te nemen wat tot ons komt. Het is Gods bijzondere bemoeienis met u, met mij, dat hij ons een plaats gegeven heeft op het kerkenkerf, dat hij ons gebracht heeft onder de bediening van het woord. We hebben veel meer in onze woning en tot onze beschikking als die rijke man die eeuwig arm geworden was. Zij hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Nee, vader Abraham. Maar als iemand uit de doden zal opstaan, dan zullen ze zich laten gezeggen. Als zou er iemand uit de doden opstaan, als ze Mozes en de profeten niet horen. Als zou er iemand uit de doden opstaan, ze zullen zich niet laten gezegd. Het is gebeurd, gemeente, op eerste de paasdag, de opstandingsdag. Toen kwam de tijding, hij is opgestaan. De soldaten kwamen beven in de stad. Ze lieten zich niet gezeggen. Zeiden, hier heb je geld. En zegt dat zijn lichaam gestolen is door zijn discipelen. Ze lieten zich niet gezeggen. En u en ik, wij hebben niet alleen Mozes. We hebben niet alleen de profeten. We hebben het Nieuwe Testament. We hebben belijdenisgeschriften. We hebben boekenkasten vol. Met getuigenissen van het woord van de levende God. We zijn toch niet te verontschuldigen, toch? De boodschap die tot ons komt, van woord en sacrament. Het bevel, dat staat toch boven alles. Weet u wat David zegt? Ik heb geen kracht. Ik heb niets in mij. Maar ik heb een lust. Zie al mijn lust tot uw bevel zich strekken. En dan zegt hij, och, dat er kracht en leven in mij is. Ik heb geen kracht. Ik heb geen leven. Wil die door uw gerechtigheid verwekken. Wil u dat werken? Och, zegt hij. Kijk, dat is het rechte gebruik van het woord och. U hebt er recht op. U bent het waardig. Ik sta schuldig. Maar ik mis de kracht. Ik heb niets in mijzelf. Geen enkele schoonheid, liefelijkheid of heerlijkheid. Maar och, dat och. De vrijmacht, de almacht en de gewilligheid van hem inroepende. Om getrokken te worden uit de duisternis tot zijn licht. Om verwaardigd te worden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Ziet de ernst der zonde. Ziet de ernst van onze zondaars staat, onze verlorenheid. Die vrouwen van Jeruzalem, die weende achter de zaligmaker. Maar de Heer Jezus keerde zich om, die zei, ween niet over mij. Ween over uzelf. Over uw kinderen. Als dit aan het groene hout. Als de toren Gods zo'n kracht heeft. Zo'n hitte verspreidt. Aan het groene hout. Wat zal er toch aan u, aan het dorre geschieden? Zal hij u dan sparen? U die het evangelie geen waarde toekent, de zonen Gods, niet zoekt van ganser harte te beleiden, hem de eer en de aanbidding te geven. Ach, moet u klagen over uw dorheid, over uw armoede. U komt niet met uw leven, met uw licht, maar u komt omdat u het leven hebt in de belijdenis van uw verlorenheid, van uw strafwaardigheid, van uw dorheid. Want wij komen niet tot dit heilig avondmaal om daarmee te betuigen dat wij ook in onszelf de gerechtigheid of heiligheid hebben. Tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Let u erop, gemeente, op het woord gebruikt. Niet, wij hebben midden in de dood gelegen en we zijn nu levende geestelijke mensen geworden. Nee, midden in de dood liggen, tegenwoordige tijd. Daarom juist het leven, buiten onszelf, in hem, de Zoon Gods zoekende, hem te beleiden. De zaligmaker van zondaar ziet, hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 25 en daarvan het 5e en het 7e vers: loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En ook het 7e vers: Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont en het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn leven bond getoond. Het 5e en 7e vers op Psalm 25. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.